Beste mensen, de laatste keer, of de één voorlaatste, ik weet het niet, heb ik hier gedanst. Loofhuttenfeest, ja. Er was iemand in een rolstoel en die heb ik toen voortgeduwd. En we hebben zo, je was mijn rollator, zeg maar. Toen zijn we zo helemaal hier doorheen gegaan. Hier doorheen en mensen erachter. Ja, dat ding moet wel een beetje aan de zijkant. Ja, zo, ja, prachtig, dankjewel. Dus dat was een goede herinnering. Ik belde een paar weken geleden of hier mijn schilderijen mochten staan, want ze reizen door het land. En toen mochten ze daar in die ruimte staan. En jullie hebben ze misschien wel gezien. Het was voor mij zo leuk dat dat kan, hè? Weet je, die dingen die heb ik gemaakt. En ik wist niet wat ik ermee moest. Het zijn 14 schilderijen van 80 centimeter bij 80 centimeter. En ik heb ze gemaakt toen ik 20 jaar geleden ergens aan het eind van een burn-out zat. Tegenwoordig heeft iedereen die, maar ik dacht dat ik de enige was toen. Weet je wel? Maar goed, ik zat om andere redenen in een rolstoel en ik was aan het eind van mijn Latijn. En toen zei ik tegen mijn kinderen, haal eens wat MDF-platen van 80 bij 80. Want we hadden een nieuwe kerk, dan moest dat gebeuren met symbolen. Ik dacht, die ga ik eens maken. Ik had 20 jaar niks geschilderd, niks getekend, niks gedaan. En ik ben gewoon dat gaan doen. Ik dacht, ja, God, misschien geeft u die gave weer terug. Want ik had hem ingeleverd toen ik een jaar of 21 was. En dat was heel goed trouwens dat ik die moest inleveren. Maar toen ben ik gaan schilderen. En in anderhalve maand, lieve mensen, dat is een wonder. In anderhalve maand stonden er 14 tableaus. Dat is er één van. En die heb ik gemaakt als samenvatting van mijn geloof. Bedoeld voor onze kerk. Ze hebben er ook gehangen. Ze hebben ook jaren in Ede gehangen in de kerk. En nu weer hier. En vorige maand in Diepenheim in een kerk. En ze reist hier door. En gaat hier vandaan gaat hij naar Hoofddorp. En dus nog steeds. En toen stonden die schilderijen in mijn kantoor. Ik had geen atelier. 14 stuks. En mijn vrouw en ik zeggen, wat is dat nou toch? Wat moet ik hiermee? Ik zou niet weten. Ik heb ze ook niet gesigneerd. Niks. Ik heb er ook helemaal geen doel mee. Heel raar. En toen kwam er iemand die zei, ja, maar ik weet een verpleeghuis. Daar kan ze misschien wel even hangen. Nou, dan heb je dus mensen met Alzheimer. En daar mocht ik dus voor exposeren. Mooier kan toch niet, als je beginneling bent. Je moet er niet aan denken dat je met deskundigen moet omgaan. Dus ik had het beste publiek van de wereld. En die keken zo naar die schilderijen. Dat was oktober 1991, 92. En toen had ik er kleine gedichtjes bij gemaakt. En ik denk, nou zo, dat is klaar. En toen kwam er iemand kijken. Die werkte bij de Evangelische Omroep. En die zag het. En die zegt, dat moet op televisie. En toen ben ik naar Alkmaar gegaan, naar Dirk-Jan Bijker. Die maakte het programma Vrouw Zijn. Dit is dus in de tijd van de mammoeten nog, hè? Dus heel lang geleden. En toen mocht ik voor dat programma Vrouw Zijn, voor het allereerste keer mocht ik in de camera die gedichten en die uitleg van die schilderijen doen. Dat zag weer iemand anders. Dat was Peter Vlug van de Stichting Opwekking. Die zei, daar moeten wij kaarten van maken en posters en boekjes. 5 maanden later was er een boek en waren er kaarten en posters. En waren die schilderijen allemaal op televisie geweest. En ik heb 2, 3 jaar lang heb ik met die schilderijen door het land gegaan. In die tijd hadden we nog geen USB-stickjes. We hadden dia's, maar we hadden ook die hele grote schilderijen allemaal meenemen. Naar België, naar Den Helder, naar Maastricht, ik weet het allemaal niet. Het kan zelfs zijn dat ik hier geweest ben, ik weet niet meer. En dat hebben we een paar jaar gedaan. Ja, en dan gaat het anders in je leven. Martin, ben ik dat? Oké. Goed. Die schilderijen die zijn dus een samenvatting van mijn geloof. En ik ga met jullie 14 keer dat doen. En Martin gaat ze laten zien op de beamer. En ik denk dat je... Ja, zo kunnen we beginnen. Ik heb hem hier ook. Kind, kind in jouw handen, Schepper van hemel en aard, geboren onder doornen, kroon van pijn voor jou. In jouw handen, struikelblok en tegenspraak, ondraaglijk zwaar zwaard. Door jouw hart, welkom. Welkom in onze dodencel, geschenken van aanbidding, spijkers van onze haat, in jouw jonge leven. God onder ons, God door ons, God onderdoor onze leugen. Brand jouw broze waarheid in mijn vuile handen. Smetteloos, doorzichtig kind, man van smarten, die al mijn doornen droeg. Kind ben ik in zijn handen. Smetteloos, doorzichtig kind, man van smarten, die al mijn doornen droeg, kind ben ik in zijn handen. Dat is mijn kerst, Christus, geboren onder doornen. Het tweede beeld van Christus gaat over zijn doop. En dan moet je, in die doop moet je iets zien van de zondvloed. Dat doet Petrus ook. En dat heb ik met elkaar verbonden. Johannes de Doper en de zondvloed waarin de mensheid onderging. Zelfs God kreeg spijt dat hij de mensen maakte. De wereld moest gedoopt. De mensheid ging ten onder. Alleen een ark van recht kreeg toegang tot de toekomst. Houten vis die ons door de golven van het oordeel droeg. De doper riep ons tot de vloed. Ook Emmanuel ging onder, opdat het recht zou blijken tussen het adderengebroed. De doper van het oordeel wijkt voor de lichte duif van geest en van genade. De stem, dit is mijn zoon. Nogmaals vaart de ark over golven van de tijd, strand op bevrijd gebied en aan de lucht de kleuren. In lichte ruimte tussen oordeelsvloed en hemelboog zijn wij in water dood gedoopte levende hoop. Kijk, ik moet erbij zingen. Nogmaals vaart de ark over de golven van de tijd. Strand op bevrijd gebied en aan de lucht de kleuren. In de lichte ruimte tussen oordeelsvloed en hemelboog ben ik in water doodgedoopte levende hoop. En dan ga ik door over Johannes de Doper. Johannes de Doper die staat aan de Jordaan. En daar staan allemaal mensen. En aan de overkant staat Johannes de Doper. En dan zie je op dit beeld zie je een lam en je ziet een bijl met een rode bijl. En je ziet die boom bloeien boven het lam en je ziet die boom doodstaan bij die bijl. Je kent dat beeld van de bijl ligt aan de wortel van de boom. Het oordeel van Johannes. Vlijmscherpe tong stoot door mijn pleisterwerk van leugen en bloot staat mijn gescheurde muur te schande. Door mijn betraande ogen zie ik de lichtflits van de bijl van rood en vlammend recht boven mijn gedoodverfd leven. In dit laatste uur raakt nog het scherp mijn schedel niet. De tijd en de profeet staan stil. Het licht dat in de bijl weerkaatste staat stil te wachten aan de overzij. De doper met de bijl doorklieft de stilte met het laatste woord. Zie, het lam dat wegneemt alle zonden. Verdien de bijl aan onze wortel, slaat in het stomme dier van slechts één lente. Maar in mijn leven bloeit jong groen. De voetwassing als vierde beeld van Christus. In dit gedicht en in dit beeld is uitgedrukt wat regelrecht ingaat tegen mijn behoefte aan een sterke God. Deze God knielt voor mij. Deze God wast mijn voeten. Deze God past niet in mijn godsbeeld. Hij breekt mijn godsbeeld aan stukken. Het gedicht gaat zo. Zwak. Zwak is hij, geen God die voor mij buigt. Een slaaf is hij die mij wil dienen. Een sterke God zoek ik, hoog boven mij verheven, opdat ik, slaaf, oprecht, rechtop kan blijven staan. Ik zoek het rechte loon, geen toegift op mijn leven. Ik zoek een welverdiende kroon en die wordt door een sterke God gegeven. Maar ik dwaal eenzaam in mijn recht, de leegte van mijn godsdienst en zoek vergeefs de kroon van liefde. Altijd samen zijn. Alleen nog onverdiende liefde kan mij de knieën buigen, zodat ik onverdiend leer vragen. Wat kan ik voor jou doen? Alleen de handen die de aarde maakten, alleen die handen kunnen mijn verdwaalde voeten wassen en leiden naar de kroon van altijd bij hem zijn. God is hij. Waarlijk God is hij. Die zelfs voor mij buigt. Kleine goden kunnen dat niet. Alleen iemand die niets te verliezen kan omdat hij alles heeft, kan buigen voor mij. God is hij die zelfs voor mij buigt. Mijn eenzame gelijk. Ik had gelijk. Veel mensen hebben gelijk, maar ze zijn eenzaam in hun gelijk. Gelijk hebben is ontzettend eenzaam vaak. De relaties worden verbroken, want ik heb gelijk. Deze God kan over zijn eigen gelijk heen stappen. God is hij die zelfs voor mij buigt. Mijn eenzame gelijk wil wassen en genezen. En mij de liefde leert. God is hij die zelfs voor mij buigt. Mijn eenzame gelijk, mijn eenzame gelijk wil wassen en geneest. Nu komen er schilderijen over het leven van de christen. Dit zijn de vier over Christus. Nu komen er schilderijen over het leven van de christen. En we moeten in de gaten hebben dat het leven van een christen kun je herkennen aan drie woorden. Dat is een beetje filosofisch wat ik nou doe. Maar het eerste is contrast. Dat is de keuze tussen goed en kwaad. God dienen. En het goede doen. Of God verlaten. En jezelf in het middelpunt plaatsen. Contrast. Als er geen contrast is in je leven, dan moet je je afvragen of je iets begrepen hebt van wat Christus heeft betekend. Je kunt ook een moeilijker woord gebruiken, dat heet antithese. Dat wil zeggen dat of dat. En niet dat en dat. Kies dan heden wie gij dienen wilt, zegt de profeet Elia. En ga niet aan beide zijden mank. Het tweede wat je in een christenleven kan ontdekken, dat is de polariteit. Een christen is niet één ding, maar vaak twee dingen in goede zin. Barmhartig en rechtvaardig. Rechtvaardig en barmhartig. Hij let op de aarde en hij let op de hemel. Hij handelt en hij wacht. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar het is nooit één ding, handelen, want dan word je activist. En het is ook niet één ding, alleen maar wachten, dan word je passief. Snap je? Dus in ons leven als christenen zijn er twee goede dingen altijd die elkaar in evenwicht houden. Recht en genade. Wet en genade. Hemel, aarde. En zo kun je nog heel veel van dat soort begrippenparen zeggen. Dat is de polariteit. Dus de eerste is contrast. De tweede is de polariteit in je leven. Sectes hebben dat niet. Die hebben geen polariteit. Die gaan alleen maar voor één ding. Dan gaan ze één kant op. Helemaal één kant op. Geestelijk evenwicht. Dan zie je dan dat mensen dingen bij elkaar kunnen houden in spanning. Want ze zijn allebei belangrijk. En het derde in het leven van een christen is de paradox. De paradox is ook een moeilijk woord, maar het betekent eigenlijk dit. Het betekent eigenlijk dat door iets, het kruis van Golgotha, waarbij we allemaal dachten dat we iets goeds deden, dat die man gekruisigd moest worden, dat hij weg moest. Iedereen was ervan overtuigd dat het Romeinse recht en het Joodse recht hiermee gehandhaafd werd. Iedereen was tevreden op die Goede Vrijdag. En die man moest dood. En niemand had in de gaten, ook niet de discipelen, niemand had in de gaten dat God door deze, op deze wijze, het recht overwon door genade. En dat hij zijn zoon liet opstaan uit de dood, opwekte uit de dood en zo het kruis overwon. Dat is een paradox, dat door het lijden God tot zijn overwinning komt. Dus die drie dingen moet je in de gaten houden. Contrast, polariteit, polen en die merkwaardige paradox. En het gaat in dit stukje over de paradox. Israël, in mijn leven, de Torah, de boekrol, de menorah, maar ook de vlammen van de geest en de duif. En daar heel zachtjes achter zie je het kruis. Voorzichtig, iemand zei, weg dat kruis, want dat gaat niet goed komen met die menorah. Ik heb hem toch erin zitten, want het is voor mij centraal, maar niet het belangrijkste. Want het is de opening, het is het middel, het is de stap naar het volbrengen van de Torah. Dus het kruis is niet een doel, maar het is een middel, het is een weg tot het koninkrijk van God en het leven uit de geest. En in dit gedicht zul je iets herkennen van die twee dingen, woord en geest, Israël en het vuur. Oude wachter van het woord, bewaarder van belofte, walmende vlaspint, kleine vlam, uit jou, Israël, brandt de wereld. In het holst van jouw nacht, toen al jouw leven leek geweken, de heidenmacht ten top gestegen, schiep God uit jou de mens. Van woord naar leven, van kandelaar naar wereldvuur, zijn lijdenskruis als weg voor vrede van de geest. En kinderen zien het visioen, de ouden dromen, de laatste nacht wijkt voor tongen als van vuur. Een ander punt in het leven is bidden en werken. Ora et labora, bid en werk. Ploeg en rust bij hem die uit de open aarde ons dagelijks brood bereidt. Hey, of vorm ik zelf het nieuwe leven? Trek ik de halmen naar de zon? Doe ik zelf mijn hart al jaren kloppen? Heeft iemand zelf zijn oog gemaakt? Wie opent hier de bloemenknoppen? Geef ik regen en het licht? Ben ik het maar alleen die dicht? Op, onder en in alles is de hand van onze schepper. Maar opscheppers razen voort, vergeten simpelweg het woord, dat wij zonder hem niets kunnen. In hem houdt alles stand. Hij draagt de kosmos in zijn hand. Dit schilderij is een raar schilderij. Het is een steen van de tempel. En je ziet de hand van de koning Zerubabel. Denk aan het boek Zacharia en het boek Haggai. En de tempelplein heeft 20 jaar leeg gelegen. Niemand durfde te beginnen aan de bouw van de tempel. Alle tegenstand. Eindelijk na 20 jaar is er een klein begin. En Zacharia zegt in hoofdstuk 4, zegt hij, wie veracht de dag van het kleine begin, de dag van kleine dingen. Ze zullen juichen als ze de sluitsteen zien, maar ook als Zerubabel het paslood neemt en het langs die steen legt. En dan zie je, als je goed kijkt, door die steen heen gouden lijnen van het einddoel. En dit is zo belangrijk, want de meeste dingen die je vandaag gedaan hebt, waren heel klein. Heel klein. Aardappels schillen, schoenveters vastmaken, aankleden wassen, hier komen. Klein, allemaal klein. Luiers verwisselen, poepluiers. Brrr. Eten koken, kinderen die klagen dat het niet lekker is. Allemaal dingen die eigenlijk heel klein zijn. Maar de vraag is nu, ben je trouw aan de kleine dingen van deze dag? Want alleen door de kleine dingen trouw te doen in je vak, in je beroep, in de opvoeding, in je relaties, kleine dingen trouw goed te doen, alleen zo wordt een tempel gebouwd. Wie veracht de dag van kleine dingen? Als ik mijn eindejaarsuitkering krijg, ja, maar dan ga ik iets goeds doen hoor. Dan geef ik een extra gift aan de zending. Dat is niet waar, want je wasmachine gaat volgende week stuk. Ik profiteer. Het kost €1100 om dat krenk te vervangen. En er gaat helemaal niks aan de zending. Ja, maar ik hou van je, maar ik heb hartstikke druk. We gaan in maart een weekendje naar Parijs. Ik zeg, ja, maar dit is helemaal niet waar, want in februari krijg je een nieuwe opdracht en in maart heb je helemaal geen weekend over. Het komt er gewoon niet van. Ik zeg, ja, maar ik ga echt eens een keer 3 of 4 dagen vasten en bidden. Dan ga ik helemaal mezelf toewijden. En dan ga ik echt werkelijk eens, maar nu heb ik even geen tijd. Maar dat komt er niet van, die 3, 4 dagen. Zit God te wachten op een eenvoudig gebed gewoon vandaag? Heel simpel, heel eenvoudig. Zit die vrouw gewoon te wachten op een heel simpel zinnetje, ik hou van je. En misschien een simpel bloemetje. En zit de kerk te wachten op je 13e maand? Ja, zegt meteen de kerk, nee, want die komt namelijk niet. Maar de Heer zit te wachten op dat stomme pennetje van de weduwe. Wat je gewoon wel kan vandaag. Nee, dat vind ik niet genoeg. Ja, nee, maar de Heer zegt, wat je nu vandaag, maar je weet niet eens of je morgen leeft. Wat je nu vandaag in het gewoon kan doen, wat voor je hand ligt, dat is wat je hebt. Je weet niet of je in maart een weekend naar Parijs gaat, of dat je een wasmachine moet vervangen, weet ik wat. Wij denken altijd in het spectaculaire, en dan stellen we alles uit, en wat we vandaag doen vinden we onbelangrijk, en dan hebben we heel teleurstellend, ik ben geen zendeling. Misschien ga ik nog wel eens een keer echt de Heer dienen, maar voorlopig even niet. Grote flauwekul. Wat een leugen. Je dient de Heer vandaag met de kleinste dingen die je kunt. En daarin is de eeuwige verheugt hij zich. Dus nu komt hij. Wie veracht de dag van kleine dingen? In pas, lood en de eerste steen zal ik de tempel zien. Wie heeft de moed iets kleins te doen? In beker en brood zie ik de vrede van de volken. Wie durft in onze zieke haast te wachten op de Heer? In één oprecht gebed tot God neemt de geschiedenis een keer. Wie ziet uit het allerkleinste zaad de bomen tot naar in de hemel groeien? Ah, oh, het was vandaag een dag van kleine dingen, maar uit de keel van zuigelingen laat God zich lof bezingen. En bouwt hij aan de grote dingen, zelfs met dit broos couplet. Ik zal niet vergeten dat ik ergens, ik zat in de gemeente, in de kerk zat ik, en er was een preek van Ger Prakke, die werkte in Zuid-Amerika, en ik zat in een rolstoeltje in die tijd, 20 jaar geleden. Ik denk, potverdrie, dat gaat helemaal fout, burn-out, fout, fout, fout. En toen had hij een preek over, we hebben een schat in aardevaten. Dus ik 's middags naar huis, schilderij gemaakt, maandagavond, dinsdagavond af. Ik zeg tegen René, ik heb er weer een af. Nummer 7 of 8, ik weet niet. En ik was echt een beetje zo van, nou, weet je wel. En toen zei ik zo tegen René, ik zeg tegen, kijk, dat ben ik, die rechtse daar met die grote scheur. Nee, zei René, mijn vrouw zegt, nee, je bent die hele grote achteraan. Zo kennen mijn kinderen me ook, hè? Mijn vrouw ook, grote man, sterk. Ik zeg, nee, ik ben die rechtse daar vooraan. Met die hele grote breuk erin. En toen zei mijn vrouw, ja, misschien ben je dat wel, maar dan kunnen wij nu meer van het goud zien. Ik denk zo. En er is een gedicht van Keith Green, dat zegt, there is a crack in everything, that's how the light gets in. In alles zit een scheur, dat is de manier waarop God het licht door je leven laat binnenkomen. Dit heeft mij zoveel gedaan, dit. En dit schilderij is ook iedere keer weer een nieuwe bron van inspiratie. Ik kreeg vandaag nog een e-mail, dat was iemand overleden in Amersfoort en die wilde, de familie was gevraagd om dit schilderij op de kaart te zetten. Dus dat functioneert weer op allerlei manieren. Het gedicht. Munten van het lam. Als je goed kijkt, zit er op iedere munt een lam. Munten van het lam, enig betaalmiddel in het koninkrijk van de waarheid, waar al ons geld ongeldig geldt. Munten van louter goud, pasmunt voor mijn leven, schrijven rond. Qui tollis peccata mundi, die draagt de zonden van de wereld. Lam, dat onze zonde draagt, ik draag jou in de aardenvaten van mijn gebroken zwak bestaan. U heeft dit goud mij ondanks alles toevertrouwd. Dit schilderij is Psalm 23, je ziet links een dal van diepe duisternis, moeilijk te zien, maar er zitten ook bomen en een dal in. Er zijn aan de rechterkant grazige weiden en stille wateren. En op de tafel zie je ons servies uit 1992. En ik kan ook bewijzen dat het in september geschilderd is, want het zijn Griekse druifjes. En dat ding in het midden, dat is een bruin stokbrood. En ik zal nooit vergeten dit. Ik was in Ghana voor de televisie, voor de evangelische omroep. Ik heb 16 programma's gemaakt in Afrika. Dit was het tweede programma in Ghana, 1994 denk ik. En wij kwamen in een dorpje bezochten een dorpje. En in dat dorpje ben ik gekroond als koning. U blijft gewoon rustig zitten, ik begrijp het maar. Ik ben Nana Asiyama van Adausina. Ja, dat is mijn dorp en daar ben ik koning over. Ongelooflijk klein gat, maar dat maakt niet uit. Ze moeten ook mij niet te veel toevertrouwen. Als u getrouw bent over het kleine, zal u veel gegeven worden straks. Dus misschien word ik wel koning van Groningen in het nieuwe koninkrijk, dat weet ik niet. Maar goed, ik heb die mensen ernstig tekort gedaan, want ik ben er nooit meer geweest. Maar het punt is dit. Dat is trouwens heel leuk, hè? Want dan ga je met zo'n four-wheel drive door de bush. En heel veel stof en heel veel gedoe en heet en toestanden. En die mensen hebben weken te geleden gehoord dat via iemand die daar naartoe gegaan is. Er komt een keer een man met een televisieploeg. En als die komt, een feest. Ja, oké, okay, goed. Maar wanneer je komt, weet je niet. In die tijd waren er geen mobiele telefoons. Hè? 1994, is prehistorie. Ja? Dus niks werkte in die tijd. Dus wat gebeurt er nu? En dit is leuk om te onthouden. Ik rij op een heuvel en zie het dorp in het dal liggen. Zeg maar 100, 200 meter onder mij. Zeg maar 200 zo. 50 meter onder mij. 200 meter. De Land Rover blijft stilstaan. Toetert 3 keer. Gaat rijden naar het gehucht dorpje. Geen mens te bekennen. Rijdt door naar de andere kant en gaat boven op de heuvel staan. Geen mens te bekennen. 1 uur in de middag, dus siesta. Maar wat gebeurt er? Aan de andere kant op die heuvel hebben wij 2 uur gewacht. Ergens stond daar een hut en hem op en wat drinken en hem op. Maar wij hebben daar 2 uur gewacht. 2 uur gewacht tot de gastheer eindelijk wakker zou worden. Dacht ik, wat een stelletje lamzakken. Kom je een keer op bezoek, komen ze zelfs hun hut niet uit. Dat is nou weer Afrika, denk je dan. Nee meneer, wat is er aan de hand? Zij weten niet dat jij op dat moment komt, maar ze hebben nu de Land Rover gezien. Ze weten hij is er, hij gaat komen. Ja, 2 uur hebben ze zich 3 keer in de ronde gedraaid om dat allemaal klaar te maken. Flesjes, drinken, rijst, maaltijden, slingers, allerlei dingen. Ze zijn heel druk geweest. Tot ongeveer 2 uur daarna, wat gebeurt er? Ik zie daar in dat dorp allerlei activiteit. En op een gegeven moment hoor ik de drums. En dan zie ik een hele groep mensen in blauwe toga's. Een koor. He is a wonderful working God. He is a wonderful working God. He is a wonderful, 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 wonderful working God. Daarachter kwam een hele groep mensen in rode toga's. Tweede koor. Met trompetjes. Drums eronder. Daarachter een zwart koor in zwarte toga's. Toen zeiden ze, ja, de eerste, dat zijn de katholieken. De tweede, dat zijn de presbyterianen, de protestanten. En de laatste, dat zijn de pinksterjongens. 3 kerken in een gehucht van niks. En allemaal hartstikke vol met een koor van 40 man. En dat komt zo wiegend die heuvel op. He is a wonderful working God. He is a wonderful, 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 wonderful working. Wauw. En dat gaat, dat rode stof komt eromheen. De drums, de trompetten, dat wiegen van die mensen. Ze kunnen, dat kan niemand anders. Dat kunnen alleen Afrikanen. Ze lopen wiegend. Voor, naar mij toe, kinderen eromheen, volwassenen komen uit hun hutten, het is een drukte van belang, en ze komen mij ophalen. Kijk, nou begrijpen we dat ze 2 uur bezig zijn. En dan word ik omsloten, ik word meegenomen, de koren gaan mee. Nou, de gastheer is er nog niet. Nee. De gastheer komt uit een van de zijgebouwen met een gouden parasol, die jongetjes dragen, met prachtige stokken waarop allerlei prachtige symbolen staan. En die komen dan ook wiegend naar mij toe, maar ze geven mij geen hand. No way. Je moet protocol kennen. Ze gaan langs mij heen. Dat is een soort shipping passing in the night. Ze gaan langs mij heen en ik moet mij aan de rechterkant opstellen. Want zij moeten zich eerst zetelen. Het hele dorpsplein is nu vol. En dan kom ik en geef dan de chief of de koning een hand. Daarna word ik gekroond. Ik kreeg een enorme mantel, ik kreeg een nieuwe naam. Ik kreeg nieuwe sandalen waarvan ze de spijkers niet teruggeslagen hadden. Dat was een bijzonder prettige ervaring. En toen heb ik ze toegesproken en ik heb ze dit schilderij gegeven. In de vorm van een poster, een stel posters. Psalm 23 zegt, jullie in Afrika, jullie kennen een dal van diepe duisternis, maar jullie kennen ook de vreugde van grazige weiden en stille wateren. En in dit alles kennen jullie de kracht van de Heer. Want als er ergens gezongen wordt, is het in Afrika. Als er ergens gebeden wordt voor simpel een kop thee, is het in Afrika. Daar is geloofskracht. Dus wat gebeurde er nou? Aan het eind van de ceremonie heb ik gezegd, ik wil voor jullie zingen. The Lord is my shepherd. En wat er gebeurde was bijzonder. Ze kenden het niet. Ik denk, dat is toch een Engelse hymn. Die zullen de Presbyterianen en de Pinksterjongens wel kennen. Nee, alleen de trompetist kende hem. En of het een wonder was, hij zette hem precies goed in op dezelfde toon op zijn trompetje. En ik zong dus in mijn eentje voor dat hele volk. De Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. En hij speelde met zijn trompetje mee. Ik zal nooit vergeten, als dat schilderij zit, denk ik altijd, dat hangt daar nog ergens aan een boom. Het gedicht. Verstrikt in struiken van weigering. Gevonden, rillend tegen rotsen van mijn ontkenning, van hem te willen zijn. Je ziet dat schaapje, hè? Dat is verdwaald. Verstrikt in struiken van weigering, gevonden, rillend tegen rotsen van mijn ontkenning, van hem te willen zijn. Soms droeg hij mij of liet me spelend dwalen door nachten van afscheid, donker dal en zonnig land. Stille spiegel van het meer, tegenstand en telkens weer, voedsel uit Gods hand. Tussen nacht en dag, onverwacht, zijn tafel van herkenning en altijd samen zijn. Dan is er een boot van de kerk met een mast, met een ichtersvlag. En als je goed kijkt, zie je in de wolken zie je de ichtersvis. In de ondergaande zon zie je de ichtersvis. In de weerspiegeling van het water. En in het net zie je de vissen. Het is de oogst. De laatste oogst in de avond. En het gedicht gaat zo. Vissen zijn wij in ons aquarium van plaats en tijd. Een wereldkom waarin wij onszelf eindeloos herhalen. Gevangen onder water donker, vol angst voor grond en lucht. Het heersen van de haaien, de slimme streken van de stroom. Van boven water kwam hij. Vis onder vissen, boodschap uit de lucht, vuur onder water. Hij brak onze kom, de enge oceaan van angst en schaamte, en nam ons allen mee. Gouden vis in lucht en water, in dreigen van de storm, de avond van de tijd, in het net van zijn liefde, zamelen vissers van alle kleuren, de laatste oogst van duizend kleuren vissen. En het laatste deel van de serie heet Paradox, heet Crisis. En het schilderij wat je daar ziet is een oud symbool uit de christelijke kerk. Als je in Rome gaat naar de catacomben, dan vind je een eenvoudig kruis wat van onderen gesplitst wordt. En dan gaat het met twee banen naar boven en dan worden het wijnranken. Dit symbool is het enige symbool in deze hele serie wat ook echt in de christelijke kerk van het verleden, van de geschiedenis, ook gebruikt is. Ik heb het gemaakt als een paars kruis, paars lijden. Je ziet die vruchten eruit voortkomen. En de titel is geworden Uit lijden vrucht. Ik geloof in genezing. Ik geloof in herstel. Ik bid voor genezing. Ik bid voor herstel. Maar ik weet ook dat God door datgene wat niet makkelijk is in je leven hele nieuwe dingen kan doen. Als je een berg tegenkomt waar je niet overheen kan en waar je niet omheen kan, maak er dan een goudmijn van, zeggen ze wel eens. Dat is een Afrikaans gezegde. En nog zo'n Afrikaans gezegde. If life gives you lemon, make a lemonade. Met andere woorden, zit je in de puree en dat zitten we bij tijd en wijle. Ach, mag je genade vinden, iemand die bij je komt en die niet mee zit te huilen, wel gaat luisteren natuurlijk, maar die ook licht kan brengen, kracht. En dat is in ieder geval de Heer zelf. Maar het gedicht wat ik erbij geschreven heb is toch voor mij een belijdenis. Woorden weerklinken hol tegen de koude muren van jouw lijdensgang. Jij moet alleen doorheen gaan, de koker van de pijn. In stilte wil ik bij je zijn. Ik zal niet spreken, maar zie slechts één beeld dat overgroeit jouw kruis. Uit de diepte van je zuchten groeien wortels naar omhoog en dragen donkerblauwe vruchten. Ik stamel toch. Zoals eens hij, zo zien ook wij door onze tranen een ongekende oogst. Zoals eens hij, zo zien ook wij door onze tranen, door onze tranen, een ongekende oogst. Zoals eens hij, zo zie ook jij, door jouw tranen, een ongekende oogst. Met dat ongekend bedoel ik twee dingen. Ongekend wil zeggen, je zult het niet zien. Er is een oogst die jij nooit zal zien. En het woordje ongekend betekent ook onverwacht groot. Ik ben op een leeftijd dat ik wel eens mijn kinderen natuurlijk denk van, nou ja, ik heb nu de leeftijd van mijn vader toen ik zelf 30, 40 was. En nu heb ik de leeftijd van mijn vader dus. En ik zie mijn kinderen die 40 zijn en denk, oei, 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 ik zal dus niet meemaken waarschijnlijk hoe zij 60 worden. Of mijn kleinkinderen. En dat is wel interessant. Ja, dat is raar. En je zou zo graag even willen weten, hè? Maar dat is niet. En dat is groot. Maar er zijn ook heel veel andere dingen. Je weet niet wat je achtergelaten hebt op je werk waar je 10 jaar geleden gezeten hebt. Hoe mensen je nog herinneren. Of je buren of anderen. Het is wel een goede vraag, denk ik. Zouden mensen door jouw tranen iets hebben gezien van het licht? Jezus. Je zou graag willen dat je andere mensen het succes wil laten zien. Kijk eens hoe fijn het is als je Jezus volgt, ben je altijd blij. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb een televisieprogramma gepresenteerd. Dat heette Omega. Ik heb er 65 van gemaakt van die programma's. En dat ging over mensen die visioenen hadden, dromen, genezingen, engelenervaringen, bijna doodervaringen, bijzondere bekeringen, allerlei dingen. En al die wonderen, die heb ik allemaal gehoord. En de redactie van mijn programma moest altijd nagaan of ze echt waren. Dus er vielen er van de 10, vielen er altijd wel een stuk of 7, 8 af. Dus ja, die waren misschien wel, maar toch, ja, we weten het niet helemaal. Er is geen artsenverklaring, er is geen niks, noem maar op. Met andere woorden, je hield een aantal verhalen over en ik heb er ook zelf een paar van gecheckt. Onvoorstelbare dingen, die genezingen waren echt heel bijzonder. Ik moest mij gewonnen geven, want ik ben eigenlijk iemand die heel sceptisch is. Heel simpel. Ik heb iemand meegemaakt die werkelijk van een zeer ernstige ziekte op gebed genezen ziet. Nou. Maar het gekke is, het bracht mij niet tot geloof. Want dat deed ik al, namelijk. Er waren wel mensen buiten die niet geloofden, die daardoor vragen gingen stellen. Maar ook zij kwamen niet tot geloof in Jezus Christus. Ze kwamen wel in geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Ja, er is meer tussen hemel en aarde. Kijk nou toch eens hoe wonderlijk. Oh, ah. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, er is geen mens die zijn knieën gaat buigen voor het kruis van Golgotha, omdat hij onder de indruk is van wonderen. Echt niet. Hij gaat misschien wel zeggen, wie is die Jezus? Ik wil meer van hem leren kennen. Maar het kruis van Golgotha en echte bekering en dat je op je knieën gaat en dat je je leven geeft, komt niet door wonderen. Dat komt omdat de Heilige Geest iets met die wonderen in jou gaat doen. Dus die wonderen kunnen een aanleiding zijn. Maar ook als er geen wonder is. En als je 10 mensen uit de dood laat opstaan, dan zegt de hele wereld nog van, ja, het zal wel niet waar zijn. Ik bedoel, dat zegt Jezus zelf. Al zouden mensen uit de dood opstaan. Uw broers zouden nog niet geloven. Ze hebben toch de Torah, heeft hij. Daarin kunnen ze lezen dat ze de armen moeten helpen. Toch? Klaar. Dus wat is nou bij mij achtergebleven van die 65 programma's over wonderen, engelenverschijningen, dromen, visioenen en noem maar op? Dat is dat ik respect heb voor Gods werk in mensenlevens. Ook ik heb die dingen meegemaakt. Maar een ander maakt ze op een totaal andere manier mee. En je kunt ze niet op dezelfde manier meemaken zoals iemand anders ze meemaakt. Het effect is dat je misschien nieuwsgierig en verwonderd bent. En O en A kan zeggen, maar het is iets wat toch heel erg bij die ene persoon blijft. Wat mij wel iedere keer heeft getroffen, dat is heel gek, dat komt door mijn karakter hoor, dat kan ook. Dat ik mensen aan mijn tafel heb gehad die door zoveel lijden zijn gegaan en zo krachtig uitstraalden dat Jezus bij hen was. Heel raar, maar dat was net alsof daar iets van een opbouw uitging. Dat ik dacht van, jongens, dat is bijzonder. Iemand die 4 kinderen verloren had, doordat hij er zelf 2 had doodgereden met zijn trekker bijvoorbeeld. Een boer. Ik zei, dan ga je en 2 anderen op een andere manier. Mensen die door de raarste situaties gepijnigd en gedaan zijn. Ik heb Joni daarin geïnterviewd. Joni Eriksson. In de karretje. Die interviews, die hebben mij ten diepste geraakt. Heel gek. Omdat ze mijn geloof hebben opgebouwd. Wilco bijvoorbeeld, een jongen had ALS, die zat in een karretje. Die kon met zijn lippen kon hij nog een computer bewegen. Hij was 26, hij had 18 kunnen worden. Dus het was 8 jaar meer dan de artsen hadden vermoed. Hij is uiteindelijk overleden een paar jaar geleden op zijn 36e geloof ik. Wonderlijk. Ik vraag in het programma, ik vraag aan Wilco, ik zeg Wilco, waarom leef je nog? Nog, hè? Leuk woordje, nog. Met andere woorden, je had er niet meer moeten zijn. Mediamensen zijn bruut, hè? Dus Wilco, waarom leef je nog? Toen deed hij met zijn mond zo en dan kwam er op het scherpje kwam zijn antwoord te staan. En daar stond, in dat antwoord stond, want hij zat aan de zuurstof en aan de elektriciteit en zijn ouders zaten naast hem. Zij kunnen nog niet zonder mij. Dat is toch geloof? Met andere woorden, niet ik, maar mijn ouders of God heeft besloten niet zonder jou te willen. Dat soort zinnetjes vergeet ik mijn hele leven niet. God heeft besloten niet zonder jou te willen. Hij kan het wel, maar hij heeft besloten het niet te willen en dan kan hij het ook niet. Nee, natuurlijk niet. Iemand die het wil, gaat niet iets anders doen. Want God is uit één stuk. Ik vond dat zo geweldig dat in de midst of zeg maar dat paarse kruis, dan je ziet op een gegeven moment die vruchten komen onverwacht. Ik vind dat ja, heel bijzonder. En het gaat niet alleen over mij, het gaat over de hele wereld. Want je krijgt eigenlijk de hele planeet krijg je te zien. Een planeet gebarsten, stukgereten aarde, bloed uit miljoenen wonden, rivieren van verdriet om wat in onze handen brak. Brood en vis brak hij en voedde de 5000, genoeg voor iedereen, brood voor die ene dag. Gebroken werd hij. Hij liet zich breken, brood en wijn, van honger naar recht, tranen afgewist, scheuren gedicht, genoeg voor iedereen, genoeg voor alle tijden. Nu komen er twee schilderijen die heel anders zijn en die zijn voor mij de slotschilderijen. Waarin je twee keer een muur ziet. En dat landschap wat je ziet hier, dat is de Wekeromse Zand bij Lunteren. Ik heb daar ongelooflijk veel gewandeld. En ik wandelde dan van rechts naar links. En van voren hier, helemaal vooraan, dan loop je zo naar beneden, helemaal door die kom heen. Naar de andere kant gaat het weer omhoog en daar rust ik dan. En toen dacht ik, dat is de gang van het leven. Ik ben daar op die eerste heuvel hier vooraan, in de stilte en in de beslotenheid van bomen, kniel ik neer, ben ik bij God, luister ik naar zijn stem. Hier heeft de Heer gesproken. Ik heb woorden gehoord van de Heere God en uit de Bijbel, die voor mij mijn leven gevormd hebben. Wekelijks was ik daar wel urenlang. Hier is gebed geboren. Hier is profetie geboren. En hier is ook fantasie geboren. Geestelijke fantasie. Maar als je een burn-out hebt, of je zit in een rolstoel, of je kan niet meer lopen, dan zit er een muur voor. En dat had ik in die tijd dat ik nauwelijks nog mij voor kon bewegen. Maar dan ga je vanaf die heuvel, ga je door dat dal en dan kom je midden in de woestijn, in de maatschappij, in de openheid. En dan daagde de Heilige Geest me altijd uit van, nou, jij durft wel hier op die heuvel je handen in de lucht te steken en halleluja te roepen. Maar durf je het ook daar in het midden daar, dat iedereen je kan zien? Nou, dan moest ik dat echt ook doen, hè? Ik ben een neuroot hoor. Ja, dan keek ik zo om me heen, is er niemand? En dan, ah ja, uiteindelijk, dan is het gewoon, Heer, ik prijs u, weet je, ik loof uw naam, ik roep uw naam uit over dit land. En dat deed ik dan naar de vier windrichtingen. Ja, een soort merkwaardige handeling. En de Heer liet mij zien, hé, je moet midden op het plein, moet je mijn naam verhogen. Oké, dat deed ik dan. En dan liep ik weer door naar de andere end en dan mocht ik terugblikken op die hele wandeling. Lieve mensen, ik vertel erover met enorm veel vreugde. Want God heeft me in de stilte geroepen en ik heb daar heel veel tijd mogen doorbrengen met hem. Maar toen was het een keer voorbij en dan zie je een muur. En dat is een rouwproces. Ik heb daar een gedicht bij gemaakt. Ik kon in die tijd ook niet bidden, dat was ook voor mij. Ik ben een wedergeboren mens, een opnieuw geboren, vervuld met de Heilige Geest en ik kan niet bidden. Raar, raar, hoe kan dat? Ja, dat kan. Twijfel ik of ik een kind van God ben? Nee. Maar het is stil. De hemel is van koper. En dan wordt de aarde lood om oud ijzer. Dit is het gedicht. Ik zoek de plaats waar ik voorheen veel bad. Het lijkt zo ver of ik die plek en God ook mij vergeten had. Ik zoek de plaats waar ik voorheen veel bad. Het lijkt zo ver of ik die plek en ook God mij vergeten had. Nu ben ik moe en vooral bang om iets te vragen waarop het antwoord weer niet komt. Te schreeuwen met het leeg repliek, de echo van mijn eigen denken. Dwaas open ik mijn hand voor de post, afzender, retour. God, ik zoek die plaats om eindelijk weer te bidden, maar uw hemel is een muur en binnen in mijzelf staan muren van teleurstelling en onrust. Toch blijf ik klagen aan en om die muur en hoop op u, omdat u niet laat gaan wat u begon. U laat het stil zijn. U laat het stil zijn. Voor een tijd. En dan komt de laatste muur. Toch is de muur doorbroken, doordat hij zijn leven brak. En achter de laatste muur zal ik de beker met hem drinken. Toch is de muur doorbroken, doordat jij jouw leven brak. En achter de laatste muur zal ik de beker met jou drinken. Het enige wat ik heb overgehouden is het woord van God. That's all. En omdat hij betrouwbaar is, heeft hij een groot probleem als hij dat woord niet waarmaakt. Geloven jullie in de opstanding der doden? Hoe zie je dat? Niet, ik zie het niet. Het is geloof. Er zijn mensen, ja, ik ben christen, dan weet ik dat ik eeuwig leven heb. Moet je lachen, kom op, zeg, flauwekul. Dat dachten de Egyptenaren ook, joh. Er is grote piramides gebouwd omdat ze eeuwig leven hadden, toch? Christelijk geloof gaat toch niet over eeuwig leven? Ja, maar eeuwig leven, joh, dood is overwonnen. Zie, jongen, dat geloven alle godsdiensten, allemaal. Is dat nou christelijk? Eeuwig leven? Ja, dan gaat hij even hard, hoor, naar binnen. Dit is geen nieuws. Alle religies hebben het in de aanbieding. Of eerst 84.000 levens, reïncarnatie, en dan kom je uiteindelijk in een of andere alzee, ben je ook eeuwig, klaar. Wat is nou het bijzondere van het christelijk geloof als het gaat om het leven na de dood? Tell me. Waar zijn de mensen die zijn overleden op dit moment? Zal ik ze herkennen? Zal ik thee drinken met mijn moeder? Is mijn huwelijk weer in stand? En als ik 3 keer getrouwd ben? Look at this, man. Fantastisch, hè, dit. Geweldig. Weet je wat de Bijbel ons leert? Dat wij lichamelijk zullen opstaan. Waarachtig in echt leven. In een nieuw lichaam. En dat is niet ergens in een soort damp of iets van een soort mist of een of ander engeltje of een wolkje. Maar u zult leven in een nieuw lichaam. Ik zal dan weer lekker kunnen huppelen. En ik zal er zijn met Christus in zijn nieuwe aarde, nieuwe hemel, om het koninkrijk Gods te dienen. Het gaat niet om mijn opstanding uiteindelijk, het gaat om het koninkrijk van God en zijn heerlijke schepping. Laat ons mensen maken. Daar wordt gedaan wat God altijd heeft bedoeld. En daar zal hij werkelijk echte mensen voor gebruiken en niet dampjes of stofwolkjes of iets anders wat astrale gedoe of auraatjes die hier rondzweven. Wij zullen lichamelijk bij Christus zijn, met Christus zijn en inderdaad deze hele schepping zullen wij met elkaar, zullen wij een nieuwe gestalte geven in het Messiaanse Koninkrijk. That's it. That's the claim van Christianity. Absurd. Niet bedacht, maar bewezen door de opstanding van Jezus als eersteling. En daarna wij. En wat er gebeurt met onze overledenen in de tussentijd, die mogen rusten tot die dag. En zij zullen als eerste opgewekt worden. En daarna wij. Je bent niet zomaar van me af. En er zijn heel veel christenen die een beetje vaag hierover doen, maar dit is de meest radicale claim die in het christelijk geloof gelegd is. Veel verder dan enige andere godsdienst ooit durft te denken, want de Farizeeërs geloofden er ook in dat er eeuwig leven was. En allerlei Grieken en alle Egyptenaren en alle Indiërs en weet ik veel wat allemaal. Wat wij werkelijk geopenbaard hebben gekregen is dat Jezus als eerste is opgewekt en wij zullen met hem opgewekt worden in een nieuw leven in het koninkrijk van God, om met hem te regeren over de nieuwe hemel en de aarde. Wauw. That's it. Toch is de muur doorbroken, omdat hij zijn leven brak. En ik zal met hem de beker drinken. Nou zegt er iemand, dat kan ik niet geloven. Ik zeg, nee joh, dat klopt. Ik ook niet. Dacht je dat ik dit allemaal geloofde? Wel, nee joh. Ik heb me er alleen voor opengesteld en ik heb gezegd, Heere God, als uw woord betrouwbaar is, dan wil ik dat ontvangen. Want dit heeft namelijk geen één mens bedacht. Dus excuseer je niet voor je twijfels of voor je ongeloof. Zeg alleen maar, Heer, ik wil hiervoor openstaan. Doe uw woord aan mij. Dat is alles wat je moet zeggen. Er was iemand, een filosoof, die heette Pascal. En Pascal zei, het is een goede gok, zei hij. Het is gewoon een goede gok. Ja, want als jij je ogen dicht doet, straks weet je niet wat erachter gebeurt. Wetenschappelijk gezien, toch? Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk net alsof je op een bootje zit over een rivier. En je vaart over de rivier en de rivier is behoorlijk, je kan eigenlijk alleen maar bijsturen. Je kunt er niet zoveel in doen, je hoeft helemaal niet te roeien. Het leven is een rivier en die gaat zo over die rivier en opeens gebeurt er iets. In die rivier ligt een eiland en de rivier split zich in rechts en links. En in beide, er staat een bordje, naar beide kanten staat het bordje, richting Niagara Falls, Niagara watervallen. Ga je 100 meter naar beneden. Zo. Dat is dus catastrofe, einde verhaal. Dus links staat het bordje richting Niagara waterval. Rechts staat het bordje richting Niagara waterval. Maar er staat bij het linker bordje staat dat. En op het rechter bordje staat eronder met God. Jij mag kiezen. Nou, zegt Pascal, dan kies ik gewoon met God. In de eerste plaats, het laatste stuk wat ik nog heb, voor de watervallen komen, heb ik al het fijne idee dat ik met God ben. Het leven wordt al zo een stuk beter daardoor. Daar alleen al zie ik mijn kracht. Maar ik stel mijn vertrouwen erop dat als ik bij die waterval kom en als ik mijn ogen sluit met God, dat het aan hem dan is om zijn woord waar te maken. Terwijl als ik die andere route had gekozen, heb ik alleen al de onrust de hele tijd van ik ben alleen. En dan komt die waterval en is God er ook nog niet. Nou is die wel, maar goed, dat wist je niet. Wat vinden jullie van het voorstel? Het is maar een filosoof, laat maar zitten. Maar ik heb erop ingezet. Al mijn kaarten staan daarop. Al mijn kaarten staan op het moment dat ik mijn ogen ga sluiten. En dat ik vertrouw op het enige wat ik over heb met God. Het woord betrouwbaar. Jij zult weven. Ik zal je opwekken ten jongste dagen. We shall see. Lieve mensen, dit is de paradoxserie. Daar staan ze nog, misschien een paar dagen. Ik weet niet hoe lang precies, Thomas. Dit zijn schilderijen waar je de gedichten bij kan lezen in de boekjes. Die liggen erbij. Boekjes kun je ook, als je wil, zijn er een paar. Je mag ze ook aanschaffen als je wil. Zijn tientje per stuk. Er is net deze week een kerstbundel met verhalen uitgekomen, waar ik straks één van zal voorlezen. Die kerstbundel is fantastisch. Die ligt ook daar. En kun je nog van genieten. Maar ik kon het gewoon niet laten. Ik neem hem mee. Ik ga één kerstverhaal gewoon voor jullie lezen. Is er iemand die een vraag wil stellen? Is er iemand die iets wil zeggen? Wat vonden jullie er nou van? Want het hele verhaal over die opstanding, dat hoort er niet bij natuurlijk. Dat heb ik erbij gedaan. Leuk. Mooi. Belangrijk. Is er iemand die zegt van ja, maar jij zei dat. En wat bedoelde je nou? Goed. Dan vertel ik tenslotte een kerstverhaal. En het is een van de 6 verhalen in deze bundel. En het heet Kersthemel. Droomde ik? Ja, ik droomde. Maar toen ik wakker werd, was die droom nog glashelder. Ik kan hem zo tot in de kleinste details navertellen. Ze zaten op een bankje voor de hemelpoort. Jariël en Zodiël, 2 belangrijke engelen van de Allerhoogste. Voor hen lag het universum en ze tuurden allebei naar dat piepkleine groen-blauwe puntje dat aarde heette. Een planeet uit miljoenen die de schepper had gevuld met zijn grootste wens, mensen. Mensen die net als hij konden denken, luisteren, spreken, zingen, dansen, genieten van licht en kleur en konden liefhebben. Ze konden kiezen. En ze konden hem liefhebben. Maar op dat kleine bolletje was het stil geworden. Er werd al eeuwen niet meer gedacht, geluisterd, gesproken, gedanst en gezongen zoals in het begin. Die kleine planeet was altijd het doel van hun reizen, van Jariël en Zodiël. Maar deze dag was een bijzondere. Dat kwam zo. De Allerhoogste had zijn raad van engelen, de belangrijkste engelen, bij elkaar geroepen. Want vandaag zou de Schepper het Allerhoogste woord spreken, de vervulling van alle eerdere hoge en hoogste woorden, die zij al die eeuwen aan speciaal uitgekozen aardbewoners hadden mogen doorgeven. Het draaide altijd weer op een piepklein groepje mensen in een piepklein stadje waar zij in woonden. In het midden van het stadje stond een soort postkantoor of een brievenbus. Een plek waar boodschappen ontvangen en uitgezonden werden. En de mensen noemden dat hun tempel. Het eerste en hoogste woord dat de Schepper doorgaf was over zijn plan om ooit de kop te vermorselen van een oud collega van hen, ene Lucifer, die tijden geleden de macht van de Schepper wilde stelen en toen uit de hemelsferen tuimelde en op aarde zijn toevlucht zocht. Die oud collega had op een uiterst gewiekste manier de hele planeet verziekt, de mensen tegen hun Schepper opgezet, waardoor de hele boel zo besmet was dat de Schepper wel op afstand moest blijven. De hemelheer had toen beloofd dat hij daar op een dag definitief een eind aan zou maken. Er zou een aardling komen die de slang de kop zou afhakken en zo de weg vrij zou maken om weer te denken, te luisteren, te spreken en lief te hebben. En die dag begon vandaag. Ze keken elkaar nog eens aan en lazen de spanning en ingehouden vreugde in elkaars ogen. Jariel stootte Zodiel aan en zei, tjonge, tjonge, wie had dat toch kunnen bedenken? Alleen God de schepper. Het wordt een zoon, 6 pond, 52 centimeter, krullenkop. Een wolk, antwoordde Zodiel. En een moeder die wat mij betreft regelrecht de hemel in kan. Wat een gaaf kind. Ja, 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 want ze is nog een kind. Een kind dat een kind krijgt, maar zo puur, zo onbevangen. Jariel beaamde. Ja, en met die man erbij, dat geloof je toch niet, een vent uit één stuk, die naar buiten toe precies de rol speelt die nodig is om het verhaal compleet en succesvol te maken. Vind maar eens zo'n koppel. Knap hoor, knap van die geheimzinnige collega Holmesia. Je bedoelt Sherlock Holmesia? Ja, precies, die superspeurneus van de Allerhoogste. Dat die kleine uit die ene koninklijke familie moest komen, hadden wij al eeuwen geleden doorgekregen. Maar ik wist echt niet dat die familie nog bestond. En zeker niet in dat uitgestorven gat zo ver van het postkantoor. Nee, maar dat is nou het onvoorstelbare. De hele opzet heeft ook iets komisch. De belangrijkste man van de planeet, de keizer in Rome, wordt het knechtje van dat jonge meisje uit dat boerengat aan de rand van zijn rijk. Die keizer bedacht, ik zal eens laten zien wie ik ben. En riep iedereen, van Nijmegen tot Bagdad, moet naar zijn of haar oorspronkelijke geboorteplaats, zich daar melden, zijn naam zeggen en afgevinkt worden. Want ik wil weten hoe machtig ik ben. Maar hij heeft niet in de gaten dat hij alleen maar een druppeltje is aan Gods emmer en een stofje op Gods weegschaal, de blaaskaak. Nou, rustig, het is maar een keizertje. Let op, ergens in dat uithoekje waar wij vandaag naartoe gaan, zitten koninkjes en heertjes die zichzelf nog veel belangrijker vinden dan die keizer. Want hoe lager je komt, hoe belangrijker ze zichzelf vinden. Raar soort hoor, die mensen. Ze werden stil. Het sein om te vertrekken was nog niet gegeven. Jariel en Zodiel lieten hun gedachten teruggaan naar de grote bijeenkomst die nog maar net afgesloten was. Ja, dat was een van die zeldzame en heerlijke audienties waarbij de Allerhoogste zijn plannen ontvouwde en daar met de hemelingen over sprak. Wat al eeuwen geleden ter sprake was gekomen, leek de Allerhoogste nu uit te willen voeren. Een jong meisje zou Gods eigen kind onder haar hart dragen en door haar smalle bekken ter wereld brengen. In haar kinderarmen zou de schepper van hemel en aarde gedragen worden en in slaap gewiegd worden, de borst gegeven worden en opgevoed worden. Hij zou ook een tik op zijn billetjes krijgen. Iedereen probeerde zich een voorstelling te maken van dit onbegrijpelijke voorstel. Toen trad een belangrijke engel naar voren en die ging voor de troon staan, maakte een buiging, schraapte zijn keel en sprak, Almachtige, u weet ongetwijfeld wat u doet, maar met uw welnemen, dit is naïef. Mogen wij u er voorzichtig op wijzen dat mensen onbetrouwbare wezens zijn? Ze zouden de kleine, uzelf dus, uit hun handen kunnen laten vallen en als ze weer eens 3 dingen tegelijk proberen te doen. Kruik vol water op het hoofd, takkenbos brandhout onder de ene arm en u op de andere arm. Ziet u het voor u? Maar in hun warhoofdigheid en angst zouden zij u ook te vondeling kunnen leggen, in een soort biezenmandje in de Jordaan, net als eens gebeurde met Mozes in de Nijl, en als een krokodil u niet vindt, dan toch een onnozele visser, die u verkoopt aan een slavenhandelaar, en u verdwijnt dan misschien levenslang in de zuidelijke kopermijnen. En als degene die de baas spelen erachter komen dat u geboren bent, zullen zij alles in het werk stellen om u te pakken te krijgen en u te doden. Allerhoogste, dit is vragen om moeilijkheden. Het is gewoon te riskant en u weet dat. U gaat als een lammetje de leeuwenkuil in. Mag ik u iets aanraden? Houd uw handen ervan af. Doe niets. Laat de mensen in hun sop gaar koken. En dan loopt de boel vanzelf zo verschrikkelijk uit de hand dat ze om u gaan vragen. Dat is een beproefde methode die u, mijns inziens, al vaker hebt toegepast. Het is beter een succesvol beleid te handhaven dan een volkomen onbekend en gevaarlijk avontuur te beginnen. Er kwamen instemmende geluiden uit de onmetelijke zaal. Maar toen de Allerhoogste zijn hand ophief, werd het weer stil. Hij keek de engel aan en zei: handen ervan af. Ik voel mij van binnen omkeren. Ik houd het niet uit. Ik wil die planeet redden. Denk eens aan al de mensen die niet eens hun linker van hun rechterhand kunnen onderscheiden. Domme schapen die zomaar naar de verdoemenis gaan. Nee, ik heb besloten dat ik onder hen wil wonen. Maar de engel was niet snel uit het veld geslagen en vervolgde: is er dan geen mens op die hele planeet die die klus voor u kan klaren? U blijft in de hemel en de aarde lossen ze maar zelf op. De eeuwige antwoordde: ik heb gezocht naar een mens die de slang kan weerstaan en verslaan. Maar ze werden stuk voor stuk, niet één uitgezonderd, door hem ingepakt, bedwelmd, betoverd. Ik heb geprobeerd hen aan het denken, aan het luisteren, aan het spreken, aan het zingen en het dansen te krijgen. Door wonderen, door een goed leesbare brief in hun eigen taal. Door hun een plek te geven waar ze mijn post kunnen ontvangen. Door mannen en vrouwen die wij van tevoren heel goed gescreend hadden. Maar ze waren niet in het leven te krijgen. En wat meer is, Lucifer bleef de boel betoveren. Ik moet zelf die ene mens worden. Ik moet zelf die slang de kop afslaan. Er is geen andere manier. Wie wel iets weet, mag het zeggen. Er volgde een doodse stilte. Toen kwam Eliel, een aspirant aartsengel, naar voren. Hij was al eeuwen belast met archivering en het bestuurlijke deel van het hemelrijk. Onkreukbaar, eerbiedwaardig, maar saai en stoffig. Eliel schraapte zijn keel, maakte een correcte buiging en sprak: Heer, zend een groep. Ga niet alleen, maar neem 10 of 20 engelen mee. Dat spreidt de risico's, geeft veel meer angstslag, heeft een grotere impact en voorkomt solisme. Het garandeert ook evenwicht.
Een commissie?
Vroeg de schepper, met moeite een lach onderdrukkend. Als ik het universum samen met een commissie geschapen zou hebben, hadden we zeker geen variëteit gehad. Dan was er één soort boom, één soort dier en één bepaald type mens uit die vergadering gerold. En alles, het hele universum en alle bomen, alle planten, alle dieren, alle mensen zouden één kleur gekregen hebben, Eliel: grijs. Er werd gelachen. Grijs, 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 hoorde je overal mompelen. Een paar serafijnen porden elkaar in de maagstreek. Een commissie vergaderd met Lucifer en laat hem wegkomen met 18 jaar cel met vooraftrek. Eliel had zich al teruggetrokken en spontaan kwam Positofel, een opgewekte jongere engel, naar voren. Hemelheer, zend geen groep, Maar ga alstublieft ook niet als baby in de armen van een jong meisje uit een onbekend gehucht liggen. U weet dat die blauwgroene planeet geregeerd wordt vanuit Rome. Daar moet u zijn. Ga daar op de troon zitten en laat er verder geen twijfel over bestaan wie hier de baas is. Neem de kortste weg, spreek de taal die men daar spreekt en dat is de taal van de macht. Wie is er nou koning der koningen of heer aller heren? Positofel, sprak de eeuwige, zou ik met macht harten kunnen winnen? Weer werd het stil en iedereen besefte onmiddellijk dat mensen niet op commando gaan denken, luisteren, springen, dansen, zingen, genieten, liefhebben. Integendeel, de machthebbers hadden hun het denken verboden, hun oren en ogen dichtgesmeerd. Spreken was schreeuwen geworden, zingen werd scanderen, dansen was veranderd in marcheren en genieten was veranderd in grijpen en graaien. Toen vroeg de eeuwige, is er nog iemand die het woord wil voeren? Verlegen kuchend kwam Bardelia naar voren, een artistieke engel met het harpje. Zij fluisterde, allerschoonste, daal af en geef de allerbeste onder hen gedichten en gedachten, geschreven, gedeclameerd en gezongen. Dans voor hen en laat hun zien wat echt genieten is. Dan zullen zij uw voorbeeld volgen en wordt die ene mens geboren die de oude slang kan verslaan. Maar Bardelia sprak steeds zachter en besefte, samen met alle aanwezigen, dat de allerschoonste ook de allermooiste woorden al gegeven had, de psalmen, de spreuken, het hooglied en natuurlijk de Torah. Iedereen had ook gezien dat het volk dat al die prachtige woorden als eerste had ontvangen, de losse letter was gaan vereren en de auteur ontweek. Bardelia liep stilletjes naar de zijkant van de zaal en de eeuwige zweeg een lange tijd. Iedereen begreep dat de tijd overrijp was om de groen-blauwe planeet te redden, maar de vier sprekers hadden geen nieuwe weg gewezen. En toen? Toen was Michaël opgestaan en had gezegd, rechtvaardige, u maakt zich druk. Ik zie dat u zweetpareltjes op uw voorhoofd hebt. Ik zie dat u aan een diepe pijn lijdt. Iets waar u mee worstelt. Het lijkt wel of u verstrikt geraakt bent in een strijd die u alleen ten koste van uzelf kunt winnen. Terwijl Michaël zo sprak, luisterde rechtvaardig op zijn troon op een andere manier. Het leek of hij een beetje ineenkromp. Zijn linkerhand zocht naar zijn borst en met zijn rechterhand ondersteunde hij zijn hoofd. Een van zijn namen was de oude van dagen, en daar leek hij nu precies op. Moe, dodelijk moe van een strijd die niemand kon bevatten, maar die Michaël nu toch onder woorden bracht. De engelen zagen Michaël voor de troon staan als een engel die medelijden leek te hebben met de Almachtige. Wat hier gebeurde was nog nooit gebeurd. Nog nooit had een engel zo gesproken en nog nooit was de Almachtige zo getroffen. Iedereen kon zien dat zijn ogen vochtig werden en dat hij diep geëmotioneerd was. Michaël sprak nu bijna vaderlijk. Hemelse Vader, rechtvaardige, er moet recht gesproken en gedaan worden. Alleen als recht overwint, kan de slang vernietigd worden. De eeuwige leek ineen te krimpen en sprak zacht. Met de slang zouden ook alle mensen door het recht verpletterd worden. De eeuwige sprak nu langzaam en moeilijk, had hij te kwaad. Kinderen, vaders, moeders, arme drommels, onnozele mensen, verdwaalde, vluchtende mensen, mijn mensen, mijn mensen. Er liepen nu tranen over zijn wangen. Michaël deed een stap naar voren en zei, kunt u huilend recht doen? U, de heerlijkheid en de vreugde zelf, is het recht geen vreugde? Toen antwoordde de eeuwige, recht is alleen vreugde als het verzoend. Waarom zou ik gelijk hebben en in eeuwige eenzaamheid van mijn gelijk genieten? Ooit heb ik geroepen, laat ons mensen maken. Ik koos voor deze mens en kom daar nooit op terug. Dat is recht. En als mijn recht die mens vernietigt, zal ik over mijn eigen gelijk heen moeten stappen, maar dan wel over mijn lijk. In de troonzaal heerste onbegrip. Engelen fluisterden, wat bedoelt hij? Wat bedoelt hij met over je eigen gelijk heen stappen? En wat bedoelt hij dan met over mijn lijk? Wat betekent dit? Michaël draaide eerbiedig weg van de troon en stelde zich naast Gabriël op, wachtend op wat komen zou. Toen stond de hemelse vader op en keek langzaam de zaal rond. Daarna hief hij zijn linkerhand op en sprak met een diepe en zware stem die door de troonzaal weergalmde. Ik zal recht doen. Recht aan mijn belofte. Recht aan mijn schepping. Ik zal mijn recht uitvoeren vanaf vandaag. En terwijl hij dat zei, liet hij zijn linkerarm heel, heel langzaam zakken. Iedereen huiverde en begreep dat nu de tijd zou aanbreken van de laatste afrekening met Lucifer, met de mislukte schepping. Dit werd de dag van het recht. Maar terwijl de eeuwige zijn linkerhand heel langzaam als een bijl, als een zwaard, als een moker liet zakken, zag men zijn rechterhand even langzaam omhoog klimmen in de richting van die dalende linkerhand. Toen sprak de eeuwige vanuit zijn rechterhand. Maar ik zal mens worden. Ik zal mijn recht weerstaan. Ik zal mijn eigen recht bevechten. Ik zal worstelen met mijn recht. Ik zal de bijl van het oordeel zelf opvangen en in mijn eigen lijf laten slaan. Ik zal in liefde en barmhartigheid de klap opvangen die de mens verdiend heeft. Op dat moment had de rechterhand de linkerhand met een klap bereikt en vochten die twee handen met elkaar. Iedereen hield de adem in. Wie van deze twee handen zou winnen? Lange tijd leek de schepper verwrongen in zichzelf, zijn krachten metend met zichzelf. Onmogelijk. Was dit wat Michaël bedoelde toen hij de eeuwige aansprak over een strijd binnen in hemzelf? Na een tijd die niet gemeten kon worden, werd de rechterhand naar beneden geduwd en leek het recht van de linkerhand te winnen. Even rustte de rechterhand zelfs slap en uitgeput in de schoot van de schepper. Die linkerhand klemde zich strak en stram om de pols van de rechterarm. Maar toen gebeurde het vreemde. Het was alsof de schepper er zelf van schrok. Verbaasd keek hij mee en zag dat zijn rechterhand omhoog kwam en met een snelle beweging de linkerhand naar boven duwde. Toen straalde het gezicht van de eeuwige en hij rief zijn rechterhand boven zijn hoofd terwijl zijn linkerhand rustte in zijn hartstreek. De engelen begonnen te juichen en ze riepen, het recht is overwonnen door genade. Genade wint, u gaat de mensheid redden. Er klonk muziek, er werd gezongen, eer aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, vreugde in de mensen. Daarna ging alles razendstil. Er klonken bevelen, er werd gepakt voor een lange tijd op aarde. Verschillende soorten engelen begonnen met het voorbereidende werk. De keizer in Rome moest het idee krijgen om een volkstelling te houden. Er werd gesleuteld aan de sterren, zodat er één op een bepaald moment boven een bepaalde plek krachtig zou schijnen. En er gingen engelen naar het oosten om sterrenkundigen met raad en daad bij te staan. Weer anderen hadden opdracht om een parallelprogramma op te zetten en een heroud, een wegbereider, geboren te laten worden. En iedereen neuriede het lied, eer aan God in de hoogste hemel. Tja, mijn droom eindigde bij Jariel en Zodiel, die op het vertrek zijn wachten en tegen elkaar zeiden, zo lief heeft hij de mensen, dat hij zichzelf geeft om hen voor altijd bij zich te hebben. En juist op dat moment klonk een bazuin van de torens. Er ging een warme gloed door hen heen. Ze spreidden hun handen en bewogen zich naar de groenblauwe planeet. Door het onmetelijke heelal. Naar het onooglijke hutje waar een jong meisje de kippen naar buiten joeg. Die fladderden luid kakelend over het erf, waardoor ik wakker werd. Lieve mensen, wat hebben we meegemaakt? Wat een rijke avond. Prachtige beelden, schitterende schilderijen, gedichten, een prachtig kerstverhaal. Mag ik even stilte? Ik doe mijn petje af. Het petje dat doe ik altijd op als ik verhalen vertel. En ik zou graag stilte willen en dan wil ik daarna eindigen met een gebed. En dan geef ik het woord aan jou, hè, Thomas. Trouwe Vader in de hemel, geloofd en geprezen zij uw naam. We willen u danken, Heer, door kleuren en vormen, door muziek en door drama, door gedichten en verhalen. Op allerlei kunstzinnige manieren heeft u ieder van ons iets gegeven van creativiteit om onder woorden te brengen wat eigenlijk niet onder woorden gebracht kan worden. Uw liefde. Door tekenen en door wonderen, door heerlijke manifestaties van uw aanwezigheid. Op allerlei manieren. Heere God, en ik bid u zo dat ook deze avond met een hele andere vorm toch iets aangeraakt heeft bij ieder van ons. Vader, werk met uw geest. En wil ons wakker maken op dat ene punt. Dat punt wat u wil aanraken in ons leven. En ik bid u, Heer God, dat we de durf en de moed zullen hebben om onze handen te openen. Om datgene te ontvangen wat wij niet kunnen begrijpen, zelfs niet kunnen uitleggen. Maar wat u in uw heerlijkheid heeft besloten over ons. Dat u ons altijd bij u zal hebben en dat we met u zullen regeren over uw nieuwe hemel en nieuwe aarde. Heer Jezus, geprezen zij uw naam, geloofd zij uw naam, Heer. U komt toe alle lof en alle eer en alle dankzegging. U komt toe. Al onze liefde, al onze energie, ons lichaam, onze tijd. Geprezen zij uw naam. Ik wil u bidden, Heer God, dat wij als we hier vandaan gaan, dat iets ons zal vasthouden, dat we meenemen wat u ons heeft willen geven. Zegen ons zo. Zegen ons zo in het verdere van deze avond. Amen.